Gemeente van Jezus Christus, alle mensen hier in de kerk, die hier in de kerk bijeen zijn, met degenen die elders met ons meekijken en luisteren, hartelijk welkom in deze eredienst. Vanavond gaat voor dominee Meijderwijk uit Lexmond. Vandaag zijn er twee collecten. De eerste is voor het kerkbeheer, de tweede is voor de stichting SOA. Voor alles wat nog komen gaat geldt, zo de Heer wil en wij leven zullen. Onze voorzang deze avond is Psalm 82, vers 1 en 2. In de achtbare godsvergaderingen staat God als rechter der gedingen. Hij oordeelt over goed en kwaad in het midden der gouden raad. Hoe lang zult gij van drift doen wijken, een onrechtvaardig vonnis strijken en achtslaan op het aangezicht der goddelozen in het gericht? Een psalm van Asaf met een vermaning aan onrechtvaardige rechters. Doe recht aan de geringe en de wees. Bewijs de ellendige en arme gerechtigheid. Ontruk hem aan de hand van de goddelozen. Een oude en tegelijk actuele boodschap. Voor wie zijn wij een naaste? Daarvan zingen we met de woorden van vers 1 en 2 van Psalm 82. Wens elkaar hier, thuis of ergens anders een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat zijn hand eenmaal is begonnen. Genade en vrede voor u, van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, ik wil vanavond met u lezen uit het Matthäus-evangelie. De leidersweken richt ik mezelf op het Matthäus-evangelie en ben toegekomen eigenlijk aan de gebeurtenis in de Hof van Gethsemane. Matthäus 26 lezen we vanavond samen en we zien Jezus daar strijden, zijn angst, zijn strijd die hij voert in de Hof van Gethsemane. En daar zingen we ook van met de psalmen en de liederen. En zo ook nu met psalm 22 en daarvan het eerste vers. Psalm 22 vers 1. We leiden vanavond samen ons geloof, dat doen we met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En ons amen erop en ook als toeleiding naar ons gebed zingen we uit psalm 57 en daarvan het eerste en het vijfde vers. Psalm 57, 1 en 5. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij terugkomen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonden. Ik geloof in de opstanding van het lichaam. En ik geloof in eeuwig leven. Amen. Voordat we vanavond samen de Bijbel Gods woord openen en daaruit lezen, mogen we eerst ook bidden om de opening van het woord en de aanwezigheid van de Heer onze God ook met de Heilige Geest. Laten we samen bidden. Grote, getrouwe en barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Op de avond van deze uw dag mag uw gemeente voor de tweede keer samenkomen hier in de kerk. U roept ons om de lofzang gaande te houden. En zo zijn we nu ook samen in deze kerk. En we hebben ons voorbereid op de dienst, thuis in het gebed. En zojuist aan het begin van de dienst in persoonlijk stil gebed. En we willen ons laten leiden door uw geest en woord. En ons gebed is dan, kom in ons midden met uw Heilige Geest. Ja, kom in ons hart. Wilt u ons onderwijzen in en door uw woord. Wanneer we ons eigen leven zo zien in de spiegel van uw woord, dan zien we ook onze tekortkomingen. Onze tekorten tegenover u, onze zonde en schuld. En wij bidden u, vergeef ons onze zonde en schuld. Neem ons leven in uw hand en reinig ons van al onze ongerechtigheid. Ja, vernieuw ons naar het beeld van uw Zoon, Jezus de Christus. Getrouwe God, wees zo bij ons tijdens deze dienst. Ondersteun ons in de taak die we mogen vervullen als koster, als organist, als ambtsdrager, bediening van de techniek, als hoorder, als dienaar van het woord. Vervul ons met uw Heilige Geest, dat die ons leidt. En wij bidden u of u ook wilt zijn met alle die deze dienst thuis of elders met ons meebeluisteren. Wees met uw Heilige Geest ook bij hen en geef dat er een verbondenheid ervaren mag worden, zo met de gemeente hier, maar bovenal een verbondenheid met u. Wees met de kinderen, de tieners, die vanavond zo bij ons zijn in de dienst, geef dat zij ook uw woord mogen verstaan en ja, dat het hen ook mag raken en mag aanspreken. Dat bidden we ook voor de jongeren en de ouderen. Schenk ons allen een goed en een gezegend uur. Machtige God, we brengen u de dank en de eer die u toekomt, door u te loven en te prijzen, ook in de liederen die we mogen zingen. Zegen ons in dit samen zijn. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. We lezen vanavond uit het Matthäus-evangelie, Matthäus 26, en ik wil met u lezen de versen 36 tot 46. Matthäus 26, versen 36 tot 46. Er staat boven geschreven Gethsemane. Matthäus 26 vanaf vers 36. Toen ging Jezus met hen naar een plaats die Gethsemane heette. En zei tegen de discipelen, ga hier zitten terwijl ik ga bidden. En hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus met zich mee en begon bedroefd en zeer angstig te worden. Toen zei hij tegen hen, mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en waak met mij. En nadat hij iets verder gegaan was, wierp hij zich met het gezicht ter aarde en bad. Mijn vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik wil. Maar zoals u wilt. En hij kwam bij de discipelen en trof hen slapend aan. En hij zei tegen Petrus, kon u dan niet 1 uur met mij waken? Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Opnieuw, voor de tweede keer, ging hij heen en bad, mijn vader, als deze drinkbeker aan mij niet voorbij kan gaan zonder dat ik hem drink, laat uw wil dan geschieden. En toen hij bij hen kwam, trof hij hen opnieuw slapend aan, want hun ogen waren zwaar geworden. En hij liet hen achter, ging nogmaals heen en bad voor de derde keer dezelfde woorden. Toen kwam hij bij zijn discipelen en zei tegen hen, slaap nu maar verder en rust. Zie, het uur is nabij gekomen dat de Zoon des Mensen overgeleverd wordt in de handen van zondaars. Sta op, laten wij gaan. Zie, hij die mij verraadt is dichtbij. Tot zover vanavond de lezing uit Gods heilig woord. Zalig bent u als u het woord van God mag horen en verstaan en daar ook uit mag leven. Als voorbereiding op de verkondiging zingen we uit de bundel Weerklank, nu uit Psalm 30 en daarvan het eerste en het zesde vers. Psalm 30, vers 1 en 6. Als aam op de verkondiging zingen we uit de bundel Weerklank lied 148 en daarvan alle vier de coupletten. Lied 148, 1 tot en met 4 als aam op de verkondiging. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Jongens en meisjes, heb je je vader wel eens bang gezien? Heb je je vader wel eens zien huilen? Wat we net gelezen hebben in de Bijbel, dat deed mij denken aan een verhaal wat ik eens las van een meisje. Ze had haar vader nooit anders gezien als een vrolijke man. Haar vader kon alles. En ze herinnerde zich als een man met een glimlach. Het was haar held die altijd lachte en de problemen voor haar oploste. Maar op een dag gebeurde het dat hij thuis kwam van een bezoek en direct naar zijn kamer ging. En de blik op zijn gezicht, die trof haar, zo'n blik had ze nog nooit eerder gezien. En sindsdien kan ze zich de geluiden herinneren die ze toen hoorde. Geluiden waarvan ze nooit gedacht had dat ze die zou horen. Het gehuil van haar vader. Haar vader die huilde om zijn gestorven zus. En dat maakte diepe indruk op haar. Niet zozeer het overlijden van haar tante, maar die schok van haar vaders plotselinge kwetsbaarheid. Dat maakte diepe indruk op haar. Ik denk dat Gethsemane zo'n moment voor de discipelen is geweest. Jezus was wel eens boos geweest, verdrietig, en omdat hij niet begrepen werd. Er waren verder discussies geweest met de schriftgeleerden en de fariseeën en zo. Er was zelfs spanning geweest in zijn eigen familie. Maar in principe was hij altijd sterk geweest. Hij had altijd weer een nieuw verhaal, een scherpe uitspraak waarmee hij die sluwe vragenstellers van de wijs kon brengen. Altijd weer een mooi visioen over God en het koninkrijk. De discipelen, ja, die hadden nogal eens problemen gehad. Maar Jezus loste dat op. Die had altijd weer een antwoord en een oplossing. En nu dit. Nu dit. Jezus, zo lezen we in vers 37, hij beefde. Hij werd bedroefd. Hij was angstig. Geschokt. Doodsbenauwd. Nee, zo hebben de discipelen Jezus nog nooit gezien. Het is een aangrijpend gebeuren, die nacht daar in Gethsemane. Het valt ook niet mee om te doorgronden welke strijd Jezus daar voert. En wie van ons kan voelen wat Jezus daar doormaakt. Het is sowieso lastig als we geconfronteerd worden met verdriet en lijden van anderen, om je daarin te verplaatsen. We proberen dan wel mee te leven. Maar echt voelen wat de ander voelt, dat blijft toch lastig. Hoezeer je misschien een soortgelijk iets hebt meegemaakt. Je bent toch die ander niet. Of het nu gaat om heftig lijden of het overlijden van een geliefde. En toch voel je de afstand die er is. Wat Jezus doormaakte in Gethsemane kunnen de discipelen niet begrijpen. En wij al helemaal niet. We blijven op een afstand staan. En toch moeten we het wel weten. Want het is ook evangelie. Het staat ook in de Bijbel. En daarom is het juist ook opgeschreven dat het evangelieverkondiging is. En de evangelisten wilden het doorgeven. En het evangelie is allereerst geschiedenis die doorverteld moet worden. Ook wij moeten het weer vertellen. Doorvertellen wat er gebeurd is. Die nacht ook met de Heer Jezus. Vertellen wat hij gezegd en gedaan heeft, hoe hij geleefd heeft. En soms is het rauw en ontmaskerend. Maar ook Gethsemane vertelt ons wie onze heiland is. Ja, juist Gethsemane vertelt ons dat. Hoe onvoorstelbaar groot is zijn liefde voor u, voor jou, voor mij. Hij vocht, hij bad. Hij smeekte, hij worstelde. En nogmaals, we kunnen ons niet invoelen wat hij voelde. We kunnen niet onder woorden brengen wat het voor Jezus betekend heeft. Maar we vertellen het wel door. In Gethsemane wordt de toekomst van de mens en de wereld beslist. Want wat als Jezus nee had gezegd? Ja, dan hadden we hier niet gezeten vanavond. Zo spannend was het wat daar gebeurde. En dat moet doorverteld worden. En daarom hebben we elk jaar weer die lijdensweken en de lijdenspreken. Want dat schudt ons wakker. En zo worden we elke keer weer bepaald bij de heftigheid van het lijden van onze heiland. Goed, Jezus heeft met zijn discipelen de Pesachmaaltijd gevierd. Je kunt dat lezen in de gedeeltes hiervoor. En nadat ze de lofzang gezongen hadden, staat er dan, dus aan het einde van die maaltijd, gingen ze naar de Olijfberg. Het is de laatste keer dat Jezus met zijn discipelen in Gethsemane is. De plaats waar Jezus wel vaker kwam, om daar vooral samen te zijn met zijn vader, om te bidden. En ook nu die donkere wolken zich rondom hem samenpakken, ook nu heeft hij behoefte, ja, om zijn hart uit te spreken, uit te storten bij zijn vader. In vers 36 lezen we, toen ging Jezus met hen naar de plaats die Gethsemane heette. En hij zei tegen de discipelen, ga hier zitten, terwijl ik ga bidden. En hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus met zich mee en begon bedroefd en zeer angstig te worden. Petrus en de zonen van Zebedeus, dat zijn Jacobus en Johannes, die neemt Jezus iets verder mee de hof van Gethsemane in. Dat was trouwens ook niet de eerste keer dat hij deze drie apart nam, dat ze zeg maar iets verder mochten komen. Dat hadden ze al vaker meegemaakt. De eerste keer, dat weten we wel, die geschiedenis, het dochtertje van Jairus, waren ook zij erbij in het huis. En toen ze mochten er getuigen van zijn dat Jezus dat meisje weer tot leven wekte. En die bekende geschiedenis van de berg, ja, die wij de berg van de verheerlijking noemen, hè, toen Jezus van gedaante veranderde voor hun ogen. Zijn goddelijke majesteit, hè, die omscheen hem zichtbaar. En Mozes en Elia verschenen daar. Ook daar waren deze drie bij. En ook nu, in Gethsemane, neemt Jezus deze drie discipelen mee even iets verder de hof in. Waarom? Jezus vertrouwt hen toe wat hem bezighoudt. De angst die hem te neerdrukt. Iets dat bijna gelijk staat met de verschrikkingen van de dood. Hij bezwijkt er bijna onder. En hij vraagt deze drie discipelen om met hem te waken. Vers 38. Toen zei hij tegen hen, mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en waak met mij. Blijf hier. Zelf trekt hij nog iets verder de hof in om alleen te zijn, alleen met zijn vader. Vers 39, en nadat hij iets verder gegaan was, wierp hij zich met het aangezicht ter aarde en bad, mijn vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. En je merkt in alles dat Jezus intens bedroefd is en angstig is. Nee, zo hebben de discipelen hem nog nooit gezien. En dat is best bijzonder. Jezus die zo angstig is. Hij wil graag dat de discipelen dicht bij hem zijn. Nou jongens en meisjes, dat herken je ook wel, hè. Als kind zijn, als je bang bent, dan roep je je vader en moeder en dan hoop je dat ze snel komen. Want je hebt niets liever dan dat ze dicht bij je zijn. Trouwens, als oudere mensen hebben we dat ook wel. Als je angstig bent, dan wil je graag iemand in je nabijheid. Dan wil je niet zoveel woorden, maar dan wil je dat iemand er is die zeg maar je hand vasthoudt. Zeker in het uur van je sterven. Dan wil je gewoon iemand bij je hebben. Iemand die je hand vasthoudt. Ja, als je het moeilijk hebt, als je angstig bent, als je eenzaam bent of wat dan ook. Dat je dan om hulp roept, om hulp vraagt van mensen. Ja, van mensen uit je nabijheid, van je geliefde. Nou, Christus deed het hier ook. Vers 38, toen zei hij tegen hen, mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe, blijf hier en waak met mij. Waarom is Jezus zo ontzettend bang? En wat is dat voor een droefheid? Nou, dat is iets waar we allemaal wel bang voor zijn. Dat is de dood. En dat gaat bij Jezus nog wel een stapje verder. Hè? Want dat is bij Jezus niet alleen de dood die aanstaande is, maar hij moet het gevecht met de dood aangaan. Hij moet de dood verslaan, overwinnen. En hij voelt daarbij de volle kracht van de oorzaak van de dood. De zonde. Onze zonde, hè? De zonde van ons mensen. En de toren van God over de zonde, ja, die weegt zo zwaar op hem. hoe angstig kun je zijn, hè, als de dood maar even dichtbij komt. Hè. Als je iets voelt en je denkt, het zal toch niet. Nee toch, dat zal toch niet. Of dokter, het is toch zeker niet. En je voelt de angst al in je opkomen. Doodsangst. Nou, als er één doodsangst heeft uitgestaan en doorstaan, dan is het weer in Jezus Christus wel. Vandaar dat Jezus tegen zijn discipelen zegt, blijf hier en waak met mij. En dan gaat Jezus alleen verder, de hof van Gethsemane in. En hij bidt. En wat een wonder, hè? We mogen horen wat hij bidt. En nadat hij iets verder gegaan was, wierp hij zich met zijn gezicht ter aarde en bad, mijn vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. En Jezus bidt hier, vader, misschien is er een andere mogelijkheid waarop de mensheid gered kan worden. Vader, laat het alstublieft mogelijk zijn. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. Jezus strijdt. En je ziet die onzagwekkende, ja, worsteling. De beker waar hij hier over spreekt, hij moet leeg drinken. Dat is meer dan alleen het lijden. Hè. Dat is de toren van God. De toren van God die rust op ons. Die gaat nu over op Christus. Hoor hoe intens Jezus bidt. Mijn vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. En als Jezus dit gebed gedaan heeft, dan gaat hij terug naar zijn discipelen. Ja, die liggen gewoon te slapen. Hun Heer en Meester, met wie ze 3 jaar intens zijn opgetrokken. De belofte die ze die avond nog deden, hè, we zullen u beslist niet verlaten, al moeten we ook met u sterven. Zie hier, ze slapen. Ze slapen, terwijl hij ze nu zo hard nodig heeft. En natuurlijk, als je die geschiedenis helemaal zo leest, het is niet niks, hè, wat die discipelen ook hebben meegemaakt, ook die laatste tijd. En zeker ook die laatste week, dat is enorm zwaar voor ze geweest. Er is veel gebeurd in die week. En logisch dat ze vermoeid zijn en in slaap vallen. Maar toch wijst Jezus hen wel terecht. Hè? Hij zegt het wel vriendelijk, maar wel duidelijk. Kunnen jullie, en dan spreek je Petrus aan, Petrus, kon u dan niet 1 uur met mij waken? Kun je nou niet 1 moment met mij waken en voor mij bidden? Petrus, wat zijn jouw woorden van zo even, hè? Wat zijn die wel waard? He, toen je zei, heel stellig, al zou ook iedereen aanstoot aan u nemen. Ik zal nooit aanstoot aan u nemen. En al moest ik met u sterven. Ik zal u beslist niet verloochenen. Petrus, en nu dit. Ja, toen ik daar wat over nadacht, nog eens gelezen had en nog eens. Toen dacht ik, zou ik wakker gebleven zijn? En zou jij, zou u? Zou u wakker gebleven zijn? Ja, natuurlijk kunnen we heel makkelijk zeggen van, nou ja, dat is ook wat met die discipelen, dat ze er zo in staan. Maar zou je zelf wakker gebleven zijn? Hoe moeilijk is het al om een moment, hè, zeker aan het einde van een drukke werkdag, om dan een moment te vinden om in alle rust de dag af te sluiten, met gebed te waken, te bidden, je te richten tot God. Je valt zomaar in slaap tijdens je avondgebed. 1 moment van de dag stille tijd houden. En waar vind je de rust daarvoor? Ja, zeker in onze tijd, waar heel veel dingen van ons verwacht worden. Ja, want wat zijn we druk en ja, de vermoeidheid kan dan ook zomaar toeslaan. Trouwens, wat te denken van trouw zijn in de kerkgang. Thuis achter het scherm kan toch ook? Ja, die schermen zijn er toch niet voor niks. En het sluipt er zomaar in dat je gemakkelijk wordt en erin versloft. Hè. Kun je dan niet 1 uur met mij waken? Jezus gaat opnieuw de nacht in. De duisternis van Gethsemane. En hij bidt opnieuw die woorden. En wat een intense strijd proef je hierin. Hè. Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. En dan gaat hij weer terug naar die 3 discipelen. En wat denk je? Ja, ze liggen weer te slapen. Ze kunnen het gewoon niet, ze redden het niet. Zelfs niet met de allerbeste wil ter wereld. En Jezus weet het. Hij weet het hoe ontzettend moeilijk hij het ook vindt. Hij weet, ik zal deze strijd alleen moeten strijden. Hij is de verlosser. En hij weet het, zijn taak als verlosser betekent ook volstrekte eenzaamheid, volstrekte Godverlatenheid. Niemand kan hem daarbij helpen. Zelfs zijn discipelen niet. En dat wordt nu heel pijnlijk duidelijk. Ja, Jezus weet het. Dit moet ik alleen doen. Als iemand weet wat eenzaamheid is, nou, dan is het de Heer Jezus wel. Hoor wat hij bidt. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. En Jezus kent de verschrikking van de verzoeking. Daar zit hij middenin. En niet voor niets is hij bedroefd tot de dood toe. Het is voor ons een vreemde Jezus, hè? Vreemd om hem zo te zien. En zoiets als dat meisje dat haar vader voor het eerst zo intens hoorde huilen. Nee, zo kende de discipelen Jezus ook niet. Gethsemane, ja, daarin is Jezus voor hun gevoel toch echt wel uit balans. En de discipelen die zagen hem huilen. Ze hoorden hem roepen tot zijn vader. Dat hadden ze niet eerder meegemaakt. Gethsemane betekent trouwens olijfpers. Nou, onze heiland lijkt hier geperst te worden. Hè? Klem te zitten in zijn gevoelens. Verscheurd tussen aanvechting en trouw. En hierin zien we dat de Zoon van God ook echt mens is geweest. En wat een strijd heeft hij gestreden. En hij geeft zich uiteindelijk over aan die strijd. Die strijd die hij gestreden heeft. Hij is volkomen bereid om die weg te gaan. De weg die hij nu moet gaan. Ja, dan komt hij weer terug bij zijn discipelen. En je raadt het al. Ze slapen. Opnieuw slapen ze. Ze kunnen het niet. Ze kunnen niet met hem waken. En dan zegt Jezus tegen hen, vers 45, slaap nu maar verder. Slaap nou maar verder. Is dat zo, als je dat zo op het eerste gezicht leest, zo van, nou ja, bekijk het dan nu ook maar. He, jullie hebben mij in de steek gelaten, nu is het wel genoeg. Bekijk het maar. Heel begrijpelijk zal zo'n reactie zijn, denk ik, hè. En toch zegt Jezus dat gelukkig niet zo, hè. Want hij zegt er nog iets bij. En ook dat is best opmerkelijk. Hij zegt, slaap nu maar verder en rust. Hier spreekt Jezus geen oordeel meer uit. Hij geeft ze rust. Slaap nu maar verder en rust. Weet u, dat Griekse woordje voor rust wat hier in onze tekst staat, dat komen we vaker tegen in het Matthäus-evangelie. Bijvoorbeeld in Matthäus 11, vers 28, daar zegt Jezus, kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. En u zult rust vinden voor uw ziel. Hetzelfde woordje. Jezus geeft rust. Rust aan allen die vermoeid en belast zijn. En dat wordt hier ook duidelijk. En Jezus zegt, ik zal jullie, en jullie die het niet lukt om met mij te waken, die het niet lukt om te leven zoals de Vader het heeft bedoeld, ik zal jullie rust geven. Straks zal het ook klinken aan het kruis. Het is volbracht. Ja, slaap nu maar verder en rust. Deed me ook denken aan Psalm 127. Hij geeft het zijn beminde als in de slaap. Jezus geeft slaap, geeft rust. Ja, rust, waar vind je dat nog? Nou, ik zou zeggen vanavond hier in de kerk. He, daar waar de gemeente samenkomt, daar mag je rusten in het werk van Christus. En dat is op de zondag, he, in de kerkdiensten. Op de zondag dan vieren we het volbrachte werk van Christus. In de samenkomsten van de gemeente. En wat een wonder van genade, he, daarbij te mogen zijn. Daarin te mogen delen. Ja, daar wil je toch bij zijn. En wat is het heerlijk om na een week van werken en jagen en jachten, de nieuwe week met de zondag te beginnen. Met de rustdag. Samen te komen en rust te ontvangen bij God. De zondag, de opstandingsdag van Christus, de dag waarop wij rust mogen ontvangen. Rust in zijn volbrachte werk. Wat moeten we eigenlijk veel, hè? We worden door de week, zeg maar, opgejaagd. Want ja, je moet toch bijblijven op de zaak en op school. En hè, zoals jongeren, je mag niks missen, je mag helemaal niet achterlopen. Want ja, dan hoor je er niet meer bij. Wat worden we daar moe van, hè? Dat je steeds jezelf maar weer moet bewijzen. Ja, want anders word je niet meer gezien. Heerlijk toch dan dat we een zondag mogen hebben. En dat je op zondag hier in de kerk mag zijn. En dat je mag horen dat je gezien wordt. Dat je gezien bent en geliefd door onze Heer en Heiland. He, dat Christus het ook tegen je mag zeggen. Hier wordt de ware rust geschonken en het leven tot in eeuwigheid. Hier mag je zijn, hier mag je tot rust komen. Nee, het rusten in Christus is niet luieren, hè? Het is vanuit de rust van de zondag, de rust in en door Christus, weer aan het werk gaan. He, lees maar wat Jezus tegen zijn discipelen zegt, hè? Vers 45, slaap nu maar verder en rust. En dan vers 46, sta op, laten we gaan. En dan vraag je af van, nou ja, mogen ze dan nog niet even een momentje verder slapen? Nee, dat is het punt niet waar het hier om gaat. Jezus wil ze de rust geven die er is in het werk van Christus. En vanuit die rust worden ze geroepen om op te staan en te doen wat ze moeten doen, hè, wat er te doen staat. Vanuit die rust, want het beslissende is door Christus gedaan. En vanuit die rust worden ook wij geroepen om onze taak in de maatschappij op te pakken. Morgen weer op school, op je werk, thuis in het gezin, op de zaak, in de kerk of waar ook. Dat wil trouwens niet zeggen dat als je gelooft, dat alle strijd en zorgen dan weg zijn uit je leven en dat alles je dan voor de wind gaat. Nee, dat niet. Kijk ook maar weer naar de discipelen. Ze werden opgeroepen om met Jezus te waken, dat was toen. En die roeping die ligt er ook nu voor ons. Waak met mij. En dat is leven als christen. Leef, ja, als de principe, met de principes die Jezus ons voorhield. Hè? Leven zoals Jezus wilde leven, elke dag weer. Nou, dat is best moeilijk. En dan merk je ook tegelijk de strijd, hè, die je daar tegen te voeren hebt. De strijd met je eigen zwakheid. En vandaar ook die oproep van Jezus. Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt. Want de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Stille tijd houden. Trouw zijn in de kerkdiensten. En we hebben het nodig om staande te blijven in een wereld die, ja, voor het oog zoveel te bieden heeft. Die ook zoveel van ons vraagt. En om als christen dan staande te blijven, is het nodig om waakzaam te zijn. En te bidden. En daar tijd en rust voor te nemen. In de nacht van Gethsemane breekt het licht van Gods heil al door. In de verzoeking klemt Jezus zich biddend vast aan zijn vader. Maar als overwinnaar keert hij terug naar zijn discipelen. Maar ja, die slapen. Tot 3 keer toe. In slaap gevallen, niet gemaakt. Ik denk dat ze toen van schrik en schaamte zijn opgesprongen. Want we lezen dat ze direct naar die andere 8 discipelen gaan. En dan horen we Jezus zeggen, sta op, laten we gaan. Hij die mij verraadt, is dichtbij. De laatste fase gaat nu in. En ook wij worden door Jezus wakker geschud. We volgen hem op zijn weg naar het kruis van Golgotha. Een weg die liep via Gethsemane. Een weg waarin we hem zagen als niet eerder. En dat doet iets met je, hè? En zoals dat meisje haar vader niet eerder zo had gezien en gehoord. De schok van haar vaders kwetsbaarheid, dat maakte diepe indruk op haar. Hoe is dat vanavond bij u, bij jou, bij mij? Die schok van Jezus' kwetsbaarheid. Die nacht daar in Gethsemane. Maakt het ook zo'n diepe indruk op u, op jou? Jezus, Gethsemane, zijn lijden. Weet u, hij deed het voor u, voor jou, voor mij. Wat een liefde. Amen. Laten we samen danken en bidden en ook voorbeden doen. Heer Jezus, u hebt voor onze zonde en schuld, die zware last gedragen, de beker van het oordeel gedronken. We kunnen de diepte van uw lijden niet peilen, maar wat een liefde hebt u daarin getoond aan ons. Het maakt ons stil. Stil nu we vanavond een moment daarbij stilstonden, bij het lijden, de strijd die u voerde in Gethsemane. En ook nu zien we weer, ja, dat ons enige houvast echt toch in leven en sterven ligt in u. U, ons trouwe heiland. U die uw kostbaar bloed vergoot, ook voor ons. U die betaalde voor al mijn schuld en zonde. Wat is het nodig dat we daar iets van kennen? Ja, dat we daar ja en amen op kunnen en durven zeggen. Dat we het ook doorvertellen. Doorvertellen dat grote wonder van genade, ons geschonken in en door uw verlossingswerk. Ja, als we dat beseffen, dan stempelt dat ons leven, ons gebedsleven, een leven met u in uw nabijheid. En dan gunnen we dat ook aan ander. En dan kunnen we daar niet van zwijgen. Dank u wel dat u ons zo nabij komt, elke keer weer. En we leggen vol vertrouwen ons leven dan ook in uw hand. En geef dat we daar ook rust vinden. Rust bij u. Maar ook kracht vinden. Kracht om onze levensweg te kunnen gaan. Laat ons ook, ja, van dat wonder van genade getuigen. Getuigen op de plek waar u ons gesteld hebt. Getrouwe God, zo mogen we vanavond ook voor elkaar bidden. Als gemeente mogen we om elkaar heen staan. Dan denken we aan de gemeenteleden die, en familieleden die ziek zijn, die zorgen kennen. We dragen ze aan u op. We bidden of u uw zegen wilt geven over medicatie, over behandeling. Wees met de mantelzorgers die nauw met hen verbonden zijn. Heer, we ontfermen. Dat bidden we ook voor hen die verdriet en rouw met zich meedragen. Soms kort geleden, voor anderen alweer langer geleden. Maar de pijn van het gemis kan soms zo, ja, zo onverwachts ook zo op ons afkomen. Machtige God, wees ook dan in uw ontferming troostend nabij. En geef dat er dan ook in de gemeente ogen en hart is, dat de mensen ons nabij zijn. Want wat hebben we dat ook nodig dan? Juist in die momenten. Dat er mensen om ons heen staan, ons nabij zijn. Zo bidden we ook voor de ouderen van de gemeente. Wees nabij in de avond van het leven. Wees met hen die geestelijk en psychisch lijden moeten dragen. Met alle die dagelijks geconfronteerd worden met hun lichamelijke of verstandelijke beperkingen. Met hen die bemerken dat hun geest vervaagt, de gedachte in de mist verdwijnt, of die van hun geliefde. Wat is het pijnlijk om dat ook te ontdekken. Dat daardoor ook de afstand, ja, naar elkaar toe groter wordt. Het is vaak een onbegrepen verdriet. En wat men in stilte draagt. Liefdevolle God, ontferm je over hen. En laat ook in deze dingen er oog en hart zijn voor elkaar in de gemeente. We bidden u voor de wereld waarin we leven. Een wereld waarin zoveel brandhaarden zijn, oorlogen, terreurdaden. Zo bidden we voor de vrede in het Midden-Oosten. Denk aan Israël, Iran, Libanon. De strijd die gevoerd wordt ook in Oekraïne en Rusland. En al die andere landen, Afrika en ja, zoveel plekken waar oorlog is, waar geweld is, waar mensen tegen elkaar opstaan, waar machthebbers hun macht misbruiken. Dan bidden we om vrede, om shalom. Kom met uw shalom, Heer. Dat bidden we ook voor Israël, uw volk. Geef dat de Heer Jezus ook erkend mag worden als de Messias, de opgestane Heer en Heiland. Heer, kom met de vrede van Jeruzalem. Dat is een vrede die de hele wereld zal doortrekken. Ja, laat uw shalom komen. We bidden het u. We bidden u ook voor ons eigen land en volk, voor alle die ons besturen, landelijk, provinciaal en plaatselijk. En daarbij draag ik bijzonder hen aan u op die vanuit een christelijke levensovertuiging ook willen dienen in de politiek. Geef wijsheid en inzicht om onze christen ook op die posten te staan. Dat het mag zijn tot eer van u en tot heil voor ons volk. Heilige God, we doen voorbeden voor uw kerk wereldwijd. In het bijzonder voor broeders en zusters die worden vervolgd vanwege hun geloof. Sta hen bij in de verdrukkingen die ze moeten doorstaan. Schenk hen de kracht van uw geest. En wees ook met organisaties die hen steunen en ondersteunen. En dan denk ook aan ZOA, vluchtelingenhulp, heren, wilt u ook daarin nabij zijn en liefde geven. We bidden voor onze protestantse kerk in Nederland, voor uw gemeente ook hier, de Wilnis. Wees nabij bij alle werkzaamheden, zeggen de kerkenraad, zeggen alle die zich inzetten binnen de gemeente, pastoraat in het omzien naar elkaar. Het jeugdwerk, wil uw zegen eraan verbinden. We bidden ook voor de beroepen predikant, dominee van de Stoep. Geef hem wijsheid en alles wat nodig is om uw weg te gaan. En dan mag de beslissing zijn zoals u dat hem in zijn hart legt. Wees hem en zijn gezin nabij. Wees ook de gemeente nabij die vol spanning afwacht wat morgen de uitslag zal zijn. Heren, wees nabij, ook in deze dingen. We bidden voor de jeugd, voor de tieners, de jongeren. Ze staan in de branding van de tijd. Een wereld die longt. De zonde die lijkt zo aantrekkelijk en ligt zo op de loer. Vader, geef hen de gave om er doorheen te prikken. En leer hen te zien waar het echt om gaat in het leven. Houd u ze vast. Bij de gemeente, bij uw woord. Ja, dicht bij uw hart. Geef ouders en grootouders wijsheid en liefde en tact. Ook bij de opvoeding van de kinderen en de kleinkinderen. Sla uw machtige vaderarmen om de gezinnen heen en houd u ze vast. We leggen ze in uw handen. Laat er ook in de gemeente identificatiefiguren zijn in het geloof. Zodat jonge mensen ze ook zien en zien wat het betekent om met u te leven. En dat ze daar ook naartoe durven gaan met hun vraag. Dat er samen met hen ook gebeden wordt. En als we ouder geworden zijn en denken, wat kunnen wij nog voor de jeugd? Laten we dan toch niet vergeten, heren, dat we voor ze mogen bidden. Laat er ook veel gebed zijn, juist voor de jongere generaties. Heren, we hebben nu veel te bidden, veel te vragen. Maar we mogen u ook danken. De dank brengen voor de vele zegeningen die u geeft. Ook in de afgelopen week. Verjaardagen, vierdagen die gevierd mochten worden. Zoveel zegeningen, gezondheid, konden naar school gaan, ons werk doen. Dingen die we eigenlijk heel normaal vinden, dat we eten en drinken hebben. Heer, u de dank en de eer. Leer ons die zegeningen tellen, want dan zien we uw liefde door alles heen. Getrouwe God, ga zo met ons in de nieuw begonnen week. We mogen zo direct de kerk verlaten, maar niet zoals we binnengekomen zijn. We verlaten de kerk als gezegende mensen. Onder uw zegenende handen mogen we de nieuwe week ingaan en bezig zijn op de plek die u ons hebt gegeven. Geef dat het aan ons te merken is dat we hier geweest zijn, dicht bij u geweest zijn. En dat we uw zegen met ons meedragen en dat we die zegen ook mogen uitdragen aan de mensen om ons heen. Hemelse Vader, gaat u zo met ons. Deze avond, de komende nacht, bewaar en spaar ons. Ja, we willen u danken voor alles wat u gaf deze dag. En bidden, ga met ons in de nieuw begonnen week. U zij alle lof, dank en eer. In Jezus' naam. Amen. We gaan ons slotlied nog zingen. Dat doen we met Psalm 42 uit de Oude Bereiding, de versen 1, 5 en 7. Psalm 42, 1, 5 en 7. Maar dat zal eerst nog worden gecollecteerd. En zo mag u nu ook van hier gaan met uw dragende zegen van de Heer ons God, voor uzelf en voor allen die u lief en dierbaar zijn. De Heere zegent u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij is u genadig. Ja, de Heere verheft zijn aangezicht over u en geeft u zijn vrede.